We gaan met elkaar lezen, Matteüs 13, de versen 44, 45 en 46. Matteüs hoofdstuk 13, vers 44, 45 en 46. En daar lezen wij in Matteüs 13, vers 44, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Tot zover. De komende drie gelijkenissen. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het mosterdzaad en het zuurdeeg. En misschien is dat wat te snel gegaan. Mijn excuus daarvoor. Want ik had het beter, denk ik, gewoon in twee avonden kunnen doen. In twee bijbelstudies. Dus ik wil nu de gelijkenissen van de schat in de akker en de parel van grote waarde. Wil ik eerst behoorlijk concentreren op de gelijkenis van de schat in de akker, wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. En de drie gelijkenissen die we nu nog moeten gaan behandelen, dus de schat in de akker, de parel van grote waarde en het visnet, dat zijn gelijkenissen die de Heer Jezus binnenshuis heeft verteld. En dat kunnen we lezen, want voordat de Heer Jezus de uitleg geeft van de gelijkenis van het onkruid, dan lezen we in vers 36 van Matteüs 13, toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En daar komen zijn discipelen bij hem en ze zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. En dat doet dan de Heer Jezus en daarna vertelt hij nog drie andere gelijkenissen. Over de gelijkenis van de schat in de akker en de parel van grote waarde, daar wordt wel wat verschillend over gedacht. Vaak vinden we een theorie die zegt dat degene die die schat zoekt of vindt en diegene die parel zoekt, dat dat de zondaar is, dat dat de mens is. En ik denk persoonlijk dat dat niet zo is. Ik denk dat dat niet zo is. Want dat zou betekenen dat de Heer Jezus afwijkt van de lijn die hij in voorgaande gelijkenissen heeft neergelegd. Hij heeft namelijk, en dat zagen we bij de gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, heeft hij heel duidelijk uitgelegd dat de akker de wereld is. De akker is de wereld. En als je zou zeggen dat degene die die schat in de akker vindt en verborgen houdt, de zondaar is, dan zeg je daarmee ook dat de schat in die akker de Heer Jezus Christus is, het evangelie van Gods genade is. En dat zou betekenen dat de Heer Jezus dus in de akker heeft plaatsgenomen, laten we het zo even zeggen. Terwijl, als wij bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie kijken, en dan lees ik u voor Johannes 8, vers 23, de Heer Jezus uitdrukkelijk zegt tegen de mensen die bij hem komen, u bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. En de Heer Jezus doet dat steeds in het evangelie, dat hij laat zien dat hij wel in de wereld, op deze wereld leeft, maar niet van deze wereld is. En daarbij komt er ook nog een ander punt. Waarom ik geloof dat diegene die die schat in de akker gaat kopen, niet de arme zondaar kan zijn. De mens kan zijn. Want, ja, hoe zou de mens vanuit zichzelf, en daar komen we zo meteen ook nog even over te spreken, hoe zou de mens vanuit zichzelf de akker, wat dus de wereld voorstelt, kunnen kopen? En van de Heer Jezus staat heel duidelijk geschreven, dat hij het is die de wereld koopt, die de wereld vrijkoopt van zonde, van ongerechtigheid en van oordeel. Het is Johannes de Doper die in Johannes 1 vers 29, als de Heere Jezus naar Johannes toekomt, Johannes 1 vers 29, dan zegt Johannes over de Heere Jezus, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. En Paulus zegt dat in 2 Korinthe 5 vers 19. 2 Korinthe 5 vers 19. Daar zegt hij, God was het namelijk die in Christus de wereld, en dat woordje wereld wat in 2 Korinthe 5 vers 19 staat, dat betekent, dat is het Griekse woordje kosmos, en dat is inclusief alle wereldbewoners, dat heeft te maken met de hele kosmos. Dus God was het namelijk die in Christus de wereld, inclusief de wereldbewoners, met zichzelf verzoende. Dus het is veel aannemelijker en volgens mij ook in de lijn van de gelijkenissen die de Heere Jezus hier vertelt, zowel over de zaaier als de man die het goede zaad zaait, in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, en ook hier van diegene die die schat in de akker aan het kopen is, en degene die die parel zoekt, dat niet in één keer de mens is, de zondaar is, die de genade koopt, maar dat de Heere Jezus is die schat in de akker koopt, die de akker koopt met daarin de schat verborgen. En een andere tekst, een hele mooie, vind ik ook in Titus 2, vers 11 en 12. Daarin staat namelijk, daarin schrijft Paulus tegen Titus, dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. Aan alle mensen. En dan zie je daarin een toe-eigening, want, zegt Paulus dan, en leert ons. En dan komen er allerlei dingen die door Paulus gezegd worden, wat de zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mensen, ons als gelovigen leert. Dus als je het hebt over die schat in de akker wat de wereld is, dan moeten wij ook op grond van het woord van de Heere God met elkaar geloven en belijden dat God door de Heere Jezus Christus de wereld gekocht heeft. Want God heeft in Christus zichzelf verzoend met de kosmos. Alleen, hoe krijg je als mens deel aan die verzoening die God heeft bewerkt? Door geloof. Door geloof. En wat moest de Heer Jezus daarvoor doen? Want dat, het staat in vers 44, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Nou, de Heere Jezus is ook die weg gegaan. Hij heeft ook alles verkocht. Hij heeft ook alles opgegeven. Paulus zegt het in de Filippense brief, dat hij mens is geworden. Paulus zegt het in de Galaten brief, een hele mooie, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. En moet je eens kijken, als we nadenken over het feit wat de Heer Jezus heeft opgegeven om zoon van de mensen te worden, om ook daadwerkelijk de wereld te kunnen kopen. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Kijk, degene die vrij kocht, degene die die akker moest kopen, dat moest een bloedverwant zijn. Een losser moest in Israël een bloedverwant zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Rut. En dan zie je op een gegeven moment dat er gelost moest worden. En wie is het dan? Een bloedverwant van Elimelech. En zo moest ook de wereld en de schat in die wereld, we gaan zo meteen nog even kijken wat van die schat precies inhoudt, moest gelost worden, moest vrijgekocht worden. Maar dat kon alleen maar door iemand die ook gelijk was aan de mens. En daarom is de Heer Jezus niet alleen zoon van God, maar ook zoon van de mensen geworden. En is hij geboren uit een vrouw, Maria, maar ook uit de vrouw Israël, onder de wet, om hen die onder de wet waren, op gelijke hoogte is hij gekomen om hen die onder de wet waren te lossen, vrij te kopen. En als we nog even terugkomen op waarom het niet de mens is die die akker koopt, dan moeten we ook eerlijk zijn. Want nooit kan die heerlijke genade van God gekocht worden door iets van wat wij als mens zouden opgeven. Efeze, hoofdstuk 2, vers 4 en verder, is daar ontzettend duidelijk in. In de eerste verse wordt onze staat beschreven door Paulus. Nou, wat is die staat? Wij zijn dood voor God. En dan staat er op een gegeven moment in vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid. Hij heeft ons door zijn grote liefde vrij. Dus alles in de Bijbel wijst erop dat niet de zondaar iets heeft verkocht om iets te kopen, maar dat Christus, dat God in Christus iets heeft opgegeven om iets te kopen. En dat iets heeft hij gekocht met zijn lichaam, met zijn dood. En dat maar God, hè, uit Efeze 2, dat gaat dan over de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar hetzelfde principe komen we tegen in Jeremia. Wilt u dat eens met mij opslaan? Jeremia 31. Jeremia 31. Vers 31. Jeremia 31, vers 31. Dat gaat namelijk over het nieuwe verbond. Wat God gaat sluiten met, we lezen het, in Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ziet u? Degene die handelt is God, de Heere. Degene die het verbond is aangegaan met Abraham, Isaac en Jacob. Degene die het verbond is aangegaan met zijn volk Israël. En ook dat nieuwe verbond wat God sluit op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat nieuwe verbond wat hij sluit met Israël en met Juda is een handeling vanuit God. En niet vanuit de mens, niet vanuit het volk. En als we een andere tekst, je hoeft die niet op te zoeken, maar het is een geweldig mooie tekst. Ik weet nog dat Jesaja 55 gelezen werd in de dienst waarin mijn opa begraven werd. En ik vind dat zo'n geweldig mooie tekst. In Jesaja 55 vers 1, de uitnodiging van het heil. En hoe staat hij daar beschreven? Jesaja 55 vers 1, o alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij die er geld uit voor hetgeen? Nou, wilt u het nog duidelijker hebben? Datgene wat God ons aanbiedt, komt van God vandaan, wij hoeven het niet te kopen, wij ontvangen het slechts uit de genade die ons ten deel valt in de Heere Jezus Christus. Dus wij kopen de wereld niet, Wij kopen die akker niet, het beeld van de wereld. Die kopen, sterker nog, die kunnen wij helemaal niet kopen, want wij liggen in een, voor God van nature in een doodstaat. En dat is het mooie, want dan zie je dat de Heer Jezus alles heeft afgelegd en de akker gaat kopen en daarin die schat verborgen houdt. Want die schat wordt niet openbaar, is u het opgevallen? Er staat in het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en niet eruit groef, nee, en verborg. Verborg. De akker wordt gekocht met de schat daar nog in en de schat blijft verborgen. Die ene parel, en daar staat heel duidelijk van grote waarde, die komt uit, parels komen uit de zee. En die werd ook door hem gekocht. Maar je zou kunnen zeggen, waarom vertelt de Heer Jezus schijnbaar twee gelijkenissen die op hetzelfde slaan? Waarom wordt de schat verborgen en komt de parel van grote waarde de koopman gelijk toe? Hij koopt die parel en op dat moment heeft hij die parel ook daadwerkelijk in zijn bezit. Maar de schat in de akker, die blijft verborgen. Zou dat dan alle twee over de gemeente gaan van de Heer Jezus Christus? Maar waarom zou de Heer Jezus dan twee gelijkenissen vertellen die in principe hetzelfde vertellen? Want dat doet hij in de rest van de gelijkenissen niet. Of zijn deze twee gelijkenissen niet gelijk aan elkaar? En daarbij moeten we denken aan het feit dat de Heer Jezus zelf heeft gezegd in Matteüs 13, vers 10, we pakken hem er even bij. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde deze en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen, en dat moet echt centraal staan, hè? We hebben met geheimenissen te maken. De Heer Jezus die openbaart geheimenissen. En vandaar ook dat ik geloof dat deze twee gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt, niet slaan op hetzelfde, maar op iets anders. Wat de Heer Jezus Christus door zijn verlossingswerk heeft bewerkt. Hij heeft door zijn verlossingswerk twee dingen verkregen. Want ik geloof dat de schat in de akker het geheimenis is van Israël. Het geheimenis is van Israël. En dat het verborgen blijft en dat het verborgen is, dat hebben wij en dat kunnen wij in de kerkgeschiedenis en in heel veel gemeenten ook vandaag de dag heel duidelijk zien. Want er zijn heel veel gemeenten die helemaal niets met Israël hebben. Voor wie profetische woorden aangaande Israël gewoon verborgen zijn. Die helemaal geen zicht hebben op Israël. En daarbij is de leer van de vervangingstheologie, die door velen steeds min of meer, minder of meer wordt ontkend, maar die is nog steeds behoorlijk hardnekkig. Of de leer van het Koninkrijksevangelie, waarin de gemeente van de Heer Jezus Christus het Koninkrijk nu moet opbouwen om de Heer Jezus straks te ontvangen. En daar is dus ook in principe geen plaats voor het volk Israël. Want, leren beide, het volk Israël heeft niet goed gehandeld, heeft de Messias verworpen en moest dus vervangen worden door de gemeente. Dus je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, maar als je kijkt ook naar hoe vandaag de dag vele christenen met het volk Israël omgaan, dat heel veel dingen aangaande Christus verborgen blijven, als een schat in de akker van de wereld blijven. Als je bijvoorbeeld nog kijkt in de kerkgeschiedenis en je kijkt hoe Luther over het volk van de Joden praatte, en dat was niet zozeer omdat hij het volk van de Joden niet mocht, maar omdat zij niet accepteerden wat Luther leerde. En Luther heeft behoorlijk fel uitgehaald naar het Joodse volk. In Exodus 19, laten we die eens even opslaan. Exodus 19, een hele mooie tekst. Ja, er zijn heel veel mooie teksten in de Bijbel natuurlijk. Maar ook weer zo'n mooie tekst. Die handelt over over het volk Israël. Mozes is op de berg Sinaï. Mozes op de berg Sinaï, staat er bij mij boven. Exodus 19, Exodus 19. En daar staat dan in Exodus 19, vers 5. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Vanuit alle volkeren der aarde zult u, zegt God tegen het volk Israël, mijn persoonlijk eigendom zijn. En toen gebeurde er wat. We hebben het net al gezegd. Het volk Israël, en dat hebben we in het Matthäus-evangelie heel duidelijk met elkaar besproken. In het Matthäus-evangelie die zie je het dieptepunt, Matthäus 12, waarin het werk van de Heer Jezus, waarin gezegd wordt over dat werk dat hij het doet onder aanvoering in de macht in de naam van Beelzebul. Die kent u wel, hè, die tekst. En dat is het dieptepunt van de verloochening van het werk van de Heer Jezus Christus. En dan zie je ook in Matthäus 13 dat de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen verder gaat uitleggen. De kerk dacht, ze hebben Christus verworpen en tellen niet meer mee. Maar zo dacht God niet. Zo dacht God niet. God dacht, zij hebben mij verworpen. Dat die conclusie, die is juist van de kerk. Zij hebben de Christus verworpen, zij hebben mij verworpen. Dat staat ook heel vaak, ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament genoemd. Maar God dacht niet, zij hebben mij verworpen, ik verbreek het verbond en ik begin met de gemeente opnieuw. Dat is de gedachte van de kerk, heel vaak geweest. Maar het is niet de gedachte van God. God dacht namelijk, zij hebben mij verworpen en ik moet met een nieuw verbond komen. En dat nieuwe verbond, we hebben het gelezen in Exodus 19, vers 5, dat de Heere God zegt van, als u mijn geboden houdt, dan zult u uit alle volkeren van de aarde mijn volk zijn. Nou, ze hielden dat verbond niet. Daar lezen we over in Richteren, in Koningen, in de profeten. En ze hielden het verbond van God niet. En toen zei God, in zijn wijsheid, in zijn almacht, nu moet ik komen met een nieuw verbond, een beter verbond. En dan staat er in Hebreeën 7, vers 22, in zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Hebreeën 7, vers 22, want wat heeft God eruit gemaakt? Eruit gehaald uit het oude verbond. En wat is een nieuw, beter verbond geworden? Dat God de zegen die hij geeft aan de mens niet meer afhankelijk maakt van de handeling van de mensen. Van de handeling van het volk. Ook van het volk Israël niet. Want Jeremia 31 hebben we gelezen. Zie, ik zal een nieuw verbond met het volk aangaan. Nou, op grond waarvan gaat dan de Heere God dat nieuwe verbond aan met Israël? Wat denkt u? Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Want hij is namelijk de borg geworden voor dat nieuwe, dat betere verbond. Dus nogmaals, God dacht niet van, het volk heeft mij verlaten, mij verworpen, heeft de Christus, mijn zoon, verworpen. En ik laat het volk zitten en ik ga met de gemeente verder. Nee, God zei van in zichzelf, ze hebben mij verlaten, ze hebben de Christus verworpen. En ik kom met een verbond van mijn kant uit. Die gebaseerd is op een ieder die gelooft, maar die de hele wereld vrijkoopt. En waar je deel aan krijgt, op grond, als mens, op grond van geloof. Maar de Heer Jezus heeft de hele wereld gekocht. Hij heeft de losprijs betaald voor de hele wereld. Daarom gaat God ook komen bij zijn doel, namelijk dat hij alle dingen nieuw maakt. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat kan op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Als er op een gegeven moment een punt is van aandacht, dan op een gegeven moment zit dan in Johannes 11, kunt u dat lezen, dan hebben ze een verhaal in de Joodse raad met de hoge priester Caiaphas. En dan moet u eens opletten wat Caiaphas zegt. Caiaphas zegt, dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor het volk, Israël, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Dus hier zegt Caiaphas al, en die volgt daar in de profetie, dat de Heer Jezus moet sterven voor het volk Israël. Hij heeft het de aarde gekocht met daarin dat verborgen, die verborgen schat, het volk Israël, wat nu nog verborgen is. En niet alleen het volk heeft hij gekocht, maar ook de kinderen van God overal verspreid om die bijeen te brengen. En dat sluit naadloos weer aan op datgene wat Paulus beschrijft in Romeinen 11, vers 26. Want die schat in de akker, wat dus het volk Israël betreft, wat door de Heer Jezus, die akker is gekocht, de wereld is gekocht, dus ook die verborgen schat die nu nog verborgen is, is gekocht door de Heer Jezus. Maar die schat zal zometeen openbaar gaan worden. Want dat zegt Paulus in Romeinen 11, vers 26. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit gebeurt na vers 25 van Romeinen 11, totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan gaat God verder met die schat in de akker, gaat de Heer Jezus verder met die schat in de akker, want hoe gaat hij die schat openbaren? Nou, hij moet nog koning worden en zal die schat openbaren die nu nog verborgen zit in de akker. En precies hetzelfde wordt op het apostelconvent ook gezegd door Jacobus, waarin staat van hierna, na de volheid van de heidenen, zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Die schat blijft niet verborgen. Die is nu verborgen in de weg naar het Koninkrijk der Hemelen. Maar als het Koninkrijk der Hemelen zichtbaar is hier op aarde, is dus de schat in de akker zichtbaar hier op aarde. Maar de schat is nu nog verborgen in de akker. Het volk Israël en al die profetieën die er nog moeten uitkomen, die is nu nog verborgen. En voor heel veel christenen zijn die nog steeds verborgen tot op de dag van vandaag. Omdat ze geen helder beeld hebben op de verborgen dingen van het Koninkrijk der Hemelen. En dan komen we de volgende keer te spreken over, en dat moet ook opvallen, de parel, en wat staat er dan? In vers 46, toen hij een parel van grote waarde. En dat is ook weer anders hè, dan die verborgen schat. Er staat geen grote schat, niet hoe groot die schat was, maar van die parel wel. Van die parel staat er dat een grote waarde was, die parel. Nou, daar gaan we de volgende keer met elkaar over hebben. Dus die schat in de akker, het volk Israël. En de parel, ik geloof dat dat een beeld is van de gemeente. En dan gaan we ook kijken van oké, hoe ontstaat die parel? En wat staat er dan nog meer over die parel geschreven? Tot zover.